We zullen gaan beginnen vanavond met Psalm 145, 2 en 3. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem. En zij zullen uit de volheid van het gemoed 145, 2 en 3. Laten we de Heere eerst om een zegen vragen. Heer, als we in deze ogenblikken tot u komen, mogen we dan inderdaad om uw zegen, om uw onmisbare zegen bidden over wat we hier vanavond gaan doen. Zoals we dat gewoon zijn op deze avonden, Heere, openen we de schriften en zoeken we te verstaan wat u in een bepaald gedeelte van uw heilig woord toen gezegd hebt en wat u daarin nog te zeggen hebt, ook voor ons nu in de tijd waarin wij leven en in de omstandigheden waarin wij verkeren. Heer, en dan is uw woord, en dat ondervinden we, dat constateren we iedere keer weer, altijd een woord vol onderwijs. Of het nu gaat over vragen van onze verhouding tegenover u, of dat het nu gaat over vragen ten aanzien van onze levensgang en ons levensgedrag in deze wereld, in deze tijd. Of het nu over theologische zaken gaat of over ethische zaken. Heere, uw woord heeft ons altijd wat te zeggen. En uw woord wil ook wat te zeggen hebben in ons leven. En uw woord vraagt ook geloof en gehoorzaamheid. Maar echt geloof en echte gehoorzaamheid zullen er pas zijn, Heere, als u ze zelf in ons hart en in ons leven door uw Heilige Geest bewerkt. Want zo gelovig zijn wij van onszelf niet en zo gehoorzaam al even min. En daarom, wij zien op tot u en wilt u ons dan, zo vragen wij van u, het geloof geven. En wilt u ons gehoorzaamheid leren. En wilt u ons doen wandelen in uw wegen, in de vreze van uw naam. Gedenk ons zo, Heere, en zegen ons in ons samen zijn, om Jezus wil. Amen. Ik lees u het vervolg uit Johannes 11. De vorige keer, twee weken geleden, zijn wij met elkaar gekomen tot en met het 27e vers. Ik lees nu de versen 28 tot en met 32. En dit gezegd hebbende ging zij heen en riep Maria, haar zuster, heimelijk, zeggende: de meester is daar en hij roept u. Deze, als zij dat hoorde, stond haastelijk op en ging tot hem. Jezus nu was nog in het vlek niet gekomen waar hij, maar hij was in de plaats waar hem Martha tegemoet gekomen was. De Joden dan die met haar in het huis waren en haar vertroosten, ziende Maria dat zij haastiglijk opstond en uitging, volgden haar, zeggende: ze gaat naar het graf, opdat ze al daar wenen. Maria dan, als zij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot hem: Heere, indien gij hier geweest waart, zo ware mijn broeder niet gestorven. Tot nog toe is het in de geschiedenis in Johannes 11 eigenlijk alleen maar over Martha gegaan. Zij heeft, toen de tijding verteld werd dat Jezus gekomen was, zij is toen haastig naar Jezus toegegaan op de plaats waar zij hoorde dat hij was. En zij heeft daar die ontmoeting met hem gehad. Die privé ontmoeting waarin ze allereerst uitsprak: Heere, indien gij hier geweest waart, zo zou mijn broeder niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik, en dat was toch eigenlijk het keerpunt in haar woorden eigenlijk toen al, bij alle vragen die er waren en bij alle ongelovigheid die er uit haar woorden sprak, was er toch ook nog een hoopgevend teken, namelijk dat zij zei: maar ook nu weet ik dat gij alles wat ge van de Vader begeren zult ontvangen zult. En toen is dat gesprek tussen Jezus en haar heeft plaatsgevonden. En dat is uitgelopen op die zelfopenbaring van de Heer Jezus: ik ben de opstanding en het leven. En als vraag heeft de Heer daar toen aan toegevoegd: gelooft gij dat? En toen heeft Martha mogen belijden haar geloof inderdaad in datgene wat de Heer ook nu openbaarde. Ze had al in hem mogen geloven, maar de nieuwe openbaring, Jezus als de opstanding en het leven, al heeft ze het waarschijnlijk niet allemaal kunnen doorzien op dat moment, en wie zou het allemaal kunnen peilen, Dat ook die nieuwe openbaring heeft zij ook in het geloof mogen omhelzen. En ze heeft daar ook ten aanhoren van de Heere getuigenis van mogen afleggen. Tot zover ging het over Martha. Maar er is er natuurlijk nog één in Betanië. En die heeft tot nog toe geen enkel woord van de Heere Jezus gehoord. Die heeft ook nog niets tegen de Heere gezegd. Want Maria is thuis gebleven. Ook toen het bericht kwam dat Jezus was aangekomen. En toen Martha gegaan was, is Maria niet gegaan. U herinnert u dat? En de meest waarschijnlijke verklaring is dat Maria niet gegaan is vanwege haar te grote verslagenheid en het feit dat ze toch te diep neergebogen was, niet alleen maar onder het verlies van haar broer, maar ook onder de teleurstellingen die ze had opgedaan doordat de Heer Jezus niet gekomen was, terwijl hij toch gezegd had dat de ziekte niet tot de dood zou zijn. En al die vragen hadden haar zo vermoeid en zo verward dat ze geestelijk de moed en de kracht niet had om op te staan en tot Jezus te gaan. Maar ze heeft natuurlijk net als haar zuster Martha wel degelijk een ontmoeting met de Heere Jezus nodig. Want hoe kan ze anders uit deze neerslachtigheid, deze neergebogenheid opstaan? En wie zou haar anders moed kunnen geven in haar moedeloosheid? En vandaar dat de Heere Jezus Martha opdracht heeft gegeven om na haar geloofsbelijdenis naar Maria te gaan en haar te roepen. Dat staat wel met zoveel woorden niet in de tekst. Maar je kunt dat toch gevoeglijk afleiden uit wat Martha straks tegen Maria gaat zeggen. Ze kan toch niet uit zichzelf zomaar gaan zeggen, de meester is daar en hij roept u. Dan moet ze daar toch ook wel van de Heere eerst opdracht toe gekregen hebben. En dan moet de Heere toch wel tegen haar gezegd hebben, Martha, ga nu je zuster roepen. Dus als Jezus met Martha op dit ogenblik uitgesproken is, dan geeft hij haar die opdracht om nu Maria te gaan halen. En aan die opdracht voldoet Martha onmiddellijk. En ze voldoet daar ook graag aan. Waarom zeg ik dat laatste erbij? Wel, omdat ze het haar zuster ongetwijfeld van harte gunt dat ze dezelfde ervaring zal mogen hebben die zij nu gehad heeft in de ontmoeting met de heiland, die haar boven alle moeite en zorgen voor een ogenblik heeft uitgetild en die alle vrees in haar hart heeft weggenomen en die haar vertrouwen gegeven heeft op de uitkomst van zijn daden. Natuurlijk, een ziel die zelf zo begenadigd is, gunt dat toch ook aan een ander. Zeker aan een ander van wie je weet dat hij in soortgelijke omstandigheden verkeert. En dus gaat Martha onmiddellijk naar Maria toe. Maar als ze in huis komt, dan is Maria niet alleen in huis. Daar zitten er nog veel meer. Joden die haar gekomen waren, en we hebben ze al eens eerder ontmoet. Al die mensen die met de beste bedoelingen naar Betanië gekomen waren om Martha en Maria te vertroosten, te condoleren, hun meeleven met die bedroefde zusters te betuigen, die zijn er nog altijd. En zo zitten ze daar bij elkaar en zo gaat dat natuurlijk. Je kunt daar met elkaar zitten, maar dan zwijgt niet iedereen en dan zit niet iedereen stil voor zich uit te kijken. Dan wordt er hier en daar toch wat gefluisterd en dan worden die fluisteringen soms ook al wat luider. En naar die Oosterse gebruiken zal het mogelijk ook wel zo geweest zijn dat ze daar ook die Oosterse rouwgebruiken hebben gehad. En dat er mogelijk ook wel klaagvrouwen bij waren die klaagliederen gezongen hebben en die op bepaalde muziekinstrumenten gespeeld hebben, want zo ging dat nu eenmaal in die tijd. Je vindt daar ook de bewijzen voor, bijvoorbeeld in de geschiedenis van het dochtertje van Jairus. En als de Heer Jezus daar komt, dan treft hij ook zo'n gezelschap eraan. En die moeten eerst allemaal de deur wijzen voordat hij met zijn werk kan gaan beginnen. Nou, misschien heeft het zich daar ook allemaal wel in het huis in Betanië zo toegedragen. En hoe moet Martha nu haar boodschap, Jezus' boodschap, aan haar zuster overbrengen? Kan ze dat zomaar in gezelschap van al die andere mensen zeggen? Nee, natuurlijk niet. Want ze heeft goed genoeg ervaren dat je voor de ware ontmoeting met de Heere en voor de echte vertroosting uit zijn mond een gesprek onder vier ogen in de afzondering moet hebben met hem. En dat gunt ze haar zuster. En vandaar dat ze haar, zoals de tekst zegt, heimelijk roept. Je zou je dat misschien het beste voor kunnen stellen, dat ze te midden van dat hele gezelschap naar Maria toe gaat, die daar op de grond zit. Want zo waren ook de rouwgebruiken. Mensen in Israël in dagen van rouw zaten en nog altijd zitten, niet op een stoel, maar die zitten op de grond. En dat Martha zich naar die op de grond zittende Maria overgebogen heeft en in haar oor gefluisterd heeft. De meester is daar en hij roept u. En onmiddellijk staat Martha op. Staat Maria op. Onmiddellijk, zo zegt onze tekst, deze dat gehoord hebben, stond haastelijk op. Ze heeft nu geen nieuwe aansporing nodig. Hoe dat gekomen is, wat er intussen bij haar dan veranderd is en waar ze dan nu wel de kracht voor ontvangen heeft. Misschien omdat het nu heel persoonlijk tegen haar gezegd wordt. Maar ongetwijfeld zal het zo geweest zijn dat dit woord van Jezus, via Martha in haar oor gesproken, de kracht kreeg die Jezus er zelf aan verleent en dat het dus onwederstandelijk werkte. En dat zij nu niet anders kon doen dan opstaan en naar Jezus gaan. Hij roept haar immers. Dat heeft ze begrepen. Hij heeft het nu op haar gemunt. Die mensen, die gasten, hebben dat uiteraard gemerkt. In één keer zien ze Maria opstaan. De deur uitgaan, terwijl zij achterblijven. Maria zegt helemaal niet wat ze gaat doen. En ze beginnen te gissen. En de conclusie die ze met elkaar trekken is, zal er wel te veel geworden zijn. Ze zal wel naar het graf gegaan zijn. En ze zal wel een plekje bij het graf van haar broer gaan zoeken, om daar te wenen, om daar haar hart uit te storten en haar verdriet daar te beleven en te beleiden. En in plaats dat die mensen daar dan respect voor hebben, in plaats dat ze dan tegen elkaar zeggen, nou laat ze dan maar even, dan blijven wij wel hier, gaan ze er achteraan. Soms kun je de dichter goed begrijpen als die zegt, verlos mij Heer van s'mensen overlast. Het kan wel eens een grote zegen zijn als mensen met je meeleven en als ze je bezoeken. En als je merken mag, ze zijn me nog niet vergeten. Vooral als je daar wel eens bang voor geweest bent, dat je zo'n beetje bij de vergetenen begon te behoren. Maar als je dan toch weer eens merkt van die of gene een blijk van medeleven, dat je er toch nog bij hoort en dat je niet vergeten bent, dan kan dat wel eens bemoedigend zijn. En als je in dagen van rouw of van verdriet echt ook ervaren mag dat er mensen om je heen staan, dan kan dat inderdaad een zegen zijn. Maar belangstelling van mensen kan ook wel eens te veel worden. En zeker als mensen zich een beetje aan je opdringen. En als mensen kennelijk zo belangstellend zijn dat hun belangstelling in nieuwsgierigheid begint te veranderen. En dat kun je van deze mensen zeggen. Ze zijn zo belangstellend naar Maria en haar verdriet dat ze erbij willen zijn en er niks van willen missen. Ze gaan achter ze aan en zo is het nog niet mogelijk dat Maria een ontmoeting met Jezus krijgt onder vier ogen. En toch is het voor de Heere ook geen verhindering. Als hij zo Maria ziet komen en Jezus is nog altijd buiten Betanië, zo wordt in die tekst die tussen haakjes staat aangegeven, nog altijd niet in het dorpje gekomen, maar nog altijd daar aan de rand van het dorp, op de plek waar Martha hem ontmoet had, daar is hij tot nog toe gebleven en zodoende kon Martha natuurlijk ook aan Maria wel aanwijzen waar ze dan zijn moest om Jezus te vinden. Maar als Jezus Maria ziet komen, dan weet hij ook hoe hij met deze vermoeide een woord te ter rechter tijd zal moeten spreken. En dan weet hij ook op welke manier hij haar hart moet bereiken. En dan weet hij ook hoe hij haar uit haar neerslachtigheid en uit haar neergebogenheid moet oprichten. Maar voorlopig moet zij zichzelf eerst maar aan de Heere openbaren. Moet zij eerst haar hart maar voor de Heere uitstorten. Ze is gegaan, ze is haastiglijk gegaan. En ze komt tot hem, en als ze bij hem komt, dan valt ze voor hem neer. Dan valt ze, vers 32, aan zijn voeten. Nou staat die uitdrukking vaak in de schrift. En dan wordt ermee bedoeld dat degene die voor de Heere buigt, die aan de voeten van de Heere valt, daarmee eigenlijk de eerbied betoont tegenover de Heere. Daar zit het element, de gedachte van aanbidding in. Dat is in vele gevallen inderdaad ook zo. Mensen die zo voor Jezus knielen, die aanbidden hem, die willen hem eer bewijzen, respect voor hem betonen. En daarbij met tegelijkertijd met de achtergrond van, ze weten zichzelf en daarom maken ze zich ook klein, daarom buigen ze ook, ze weten zichzelf onwaardig tegenover hem en in zijn aanwezigheid. Maar ik dacht dat wij bij Maria in dit geval niet deze verklaring moeten geven voor wat er staat als we lezen dat ze aan zijn voeten viel. Ik denk dat we dat op een andere manier moeten verklaren. Ze was de eerste keer niet gegaan toen het gerucht kwam dat Jezus gekomen was. Ik heb toen gezegd, en ik herhaalde het vanavond, dat ze daar eigenlijk de krachten niet voor had. Dat ze te overmand was door haar verdriet en dat dat verdriet haar krachten gesloopt had en dat... En ik weet niet of u dat uit eigen ervaring weet, maar als je werkelijk diep door de diepte heen moet, dat dan je lichaamskrachten. Ook al heb je niks gedaan, maar al heb je alleen maar geleden en al heb je alleen maar verdriet gehad, dat je lichaamskrachten dan op zijn. Nou, zo zal het met Maria geweest zijn. En toen dat woord kwam, de meester is daarin, hij roept u, toen was het alsof voor een ogenblik haar krachten vernieuwd waren en zelfs kon ze met haast, kon ze snel naar de Heer Jezus toe gaan, maar dan is het ook weer helemaal op. En in de zwakte, in de lichamelijke uitgeputheid, valt ze gewoon voor hem op de grond. En het enige wat ze nog doen kan, tussen haar snikken door, want in vers 33 lezen we dat Jezus haar zag wenen. Tussen haar tranen, tussen haar wenen door, kan ze alleen nog maar als een zucht tegen de Heere zeggen, Heere, indien gij hier geweest waart, dan zou mijn broeder niet gestorven zijn. Woorden die we al eens eerder hebben gelezen. Want dat zei haar zuster ook, toen zij bij Jezus kwam. Precies hetzelfde. Hoe komt dat? Ja, omdat dat nou net het enige was waar ze het nog met elkaar over hebben gehad. Dat kun je je ook indenken. In die laatste dagen van Lazarus en toen dat bericht kwam dat Jezus gezegd dat deze krankheid is niet tot de dood, maar tot verheerlijking Gods. En toen de ziekte toch doorging en toen de dood toch kwam, was Jezus er nou maar? Waar blijft de Heere nou toch? Kun jij het begrijpen? Hoe moeten we dat woord dat hij gesproken heeft dan verstaan? Heeft de Heere dan vergeten genadig te zijn? Ach, dat is het enige wat ze nog tegen elkaar konden zeggen. En elkaar moed inspreken en elkaar hulp geven en elkaar vertroosten. Het was er niet bij. Beide zusters leden aan de kwaal van ongelovigheid. En toen de ongelovigheid aan het woord kwam, toen konden ze niks anders meer tegen elkaar zeggen dan was Jezus er maar. Ze waren wel verschillend in karakter, die twee. En toch beleven ze deze dingen op dezelfde manier. En weet u wat nou het verschil is tussen Martha en Maria, althans voor zover we dat in deze geschiedenis op dit moment constateren? Terwijl Martha zei, Heere, indien gij hier geweest waart, zo waren mijn broeder niet gestorven. Zette zij geen punt, maar een punt komma. En toen ging ze verder, maar ook nu weet ik. En als Maria, en we hebben Maria toch altijd hoger dan Martha, nietwaar? Want Martha, dat is die drukke vrouw die altijd in de keuken bezig is. En die zo bezig is en zo bezet is. En Maria, dat is die bedachtzame luisterares. Dat is die vrouw die aan de voeten van de Heer Jezus is. En die toch heel wat verder was volgens onze inschatting in de kennis van de Heere en in het schuilen bij de Heere. Maar als Maria haar klacht geklaagd heeft, dan zet zij wel een punt. En dan komt er over haar lippen helemaal niets meer dat van geloof lijkt te spreken. Helemaal niets meer. Zij is alles kwijt. Terwijl Martha toch van God nog wat over mocht houden. Maar Maria, die zegt er niet achteraan. Doch ook nu weet ik, ze weet helemaal niks meer. Dan alleen Jezus was er niet. En waarom niet? Dat weet ze niet. Zij zit nog meer verstrikt in zichzelf dan haar zuster. U ziet wel dat deze Maria er ook nooit meer uitkomt als de Heere haar niet helpt. En hoe zal de Heere dat nou doen? Daar heeft hij zijn eigen methode voor. En je ziet dat de Heere dat, maar ik ga daar nou vanavond niet verder op in omdat dat het vervolg is. Maar je ziet dat de Heere verschillende methoden heeft om de zijnen te helpen, te ondersteunen, te vertroosten. Doet hij het bij de een zus, gaat hij zich aan Martha op die geweldige manier openbaren als de opstanding in het leven. Gaat hij spreken over mensen die gestorven zijn en die toch eigenlijk leven en mensen die leven en die nooit zullen sterven. En oefent hij Martha in haar geloven, in haar geloofsbeleving en belijdenis. Bij Maria zal hij het heel anders aanpakken. Maar hoe die het gaat doen, dat laten we nog even onbesproken. Laten we vanavond de conclusie trekken. Hij neemt ook haar zaak in handen. En daarom had hij aan Martha de opdracht gegeven, ga je zuster halen. Zodat Martha tegen haar zuster kon zeggen, zus, de meester is daar. En hij roept je. Jezus wil ook haar zaak in zijn handen nemen. Jezus wil ook haar geven wat zij nodig heeft. Ach, als een mens zijn zaak dan ook maar in zijn handen mag geven. Dan komt het altijd goed. Hoe? Dat zal de Heere dan wel regelen. Maar dan komt het goed. Want als hij het op zich neemt, voor wie dan ook, voor welke ziel in duisternis en in donkerheid dan ook, in aanvechting en in bestrijding, als hij het op zich neemt, dan is het einde goed. Maar voordat we dat met elkaar bespreken, blijven we bij dat gedeelte wat we tot nog toe gezien hebben, om daar, zoals we dat gewoonlijk doen, een aantal conclusies uit te trekken en te zien wat het ons vandaag in de situatie waarin wij verkeren te zeggen heeft. Altijd gedachtig aan het feit dat woord van God een eeuwigdurend woord is. Dat woord van God een woord is dat doorgaat en meegaat alle eeuwen door. En dat woord van God vol onderwijs is voor alle tijden. Let u met mij nog even op die gedachte die ik eigenlijk al aangestipt heb. Toen het erover ging dat Martha zo gewillig dat gebod, die opdracht van de Heere ging volbrengen. Laat ik het zo samenvatten. Toen bleek dat genade gunnend maakt. Er was een tijd dat Martha haar zuster knap in de weg stond. Dat was in die geschiedenis aan het slot van Lucas 10. U weet wel, toen Martha zo druk was en Maria zat aan Jezus' voeten en Maria gebruikte de gelegenheid om onderwezen te worden en om wijs te worden tot zaligheid, de Heere was er, de profeet, de onderwijzer, de leermeester was er En zij was zo onkundig en ze wist zoveel niet en ze moest zoveel nog leren. En nou is hij er om te onderwijzen. Laat ze deze gelegenheid toch alsjeblieft gebruiken om aan zijn voeten te zitten. Om opnieuw te leren wat tot haar vrede dient. En Martha zegt tegen de Heere na allerlei ongeduldige bewegingen die ze al gemaakt had. En allerlei gebaren die ze al gemaakt had. En allerlei gerommel dat ze al en gestommel dat ze al gemaakt had. Bekommert het u niet dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan dat ze mij helpen. U begrijpt, ze wil Maria bij Jezus weg hebben. Nou, sta je elkaar dan in de weg of niet? Sta je elkaar dan in de weg of niet? Er is er één. En die heeft uit de begeerte van haar hart de gelegenheid gebruikt om onderwijs te zoeken voor haar ziel, bij wie ze het krijgen kan. En Martha zegt, naar de keuken jij. Daar is je plaats. We moeten het toch samen doen? Sta je elkaar dan in de weg of niet? Als je elkaar bij de Heere vandaan houdt. Dat was niet zo best. Ze was niet op de plaats, Martha. Ze was bekommerd met heel veel dingen en net niet met dat ene. Waar de Heer Jezus haar dan vermanend over onderhoudt. En daar was Maria nou net wel bekommerd mee. Met dat ene nodige. En nu is het anders. Nu zie je dat Martha er toch ook één is die bij de Heer hoort. Nu zie je dat Martha er toch ook één is die het zelf geleerd heeft. En nu ze het zelf geleerd heeft en nu ze het zelf weer opnieuw ontvangen heeft, nou heeft ze ook oog voor het heil van haar zuster. En nou wil ze niks liever dan precies het tegenovergestelde. Toen wilde ze Maria bij Jezus vandaan hebben en nou wil ze Maria bij Jezus hebben. De meester is daar en hij roept u. En als de Heere haar die opdracht geeft, dan gaat ze onmiddellijk, dan gaat ze graag. Want zij is nu zelf bij Jezus geweest. En ze heeft ervaren wat dat is als een ziel bij Jezus mag komen. En ze heeft ervaren wat dat is als een ziel door Jezus wordt onderwezen. En ze heeft ervaren hoe goed dat is. Hoe troostrijk dat is. Ze heeft zelf genade ontvangen en die genade die zij heeft ontvangen, die maakt niet egoïstisch. Die blijft niet bij jezelf steken, maar die zoekt ook het heil van een ander. Ze weet precies wat haar zuster doormaakt. Ze heeft het zelf ook allemaal doorleefd. Ze weet precies wat voor verdriet haar zuster heeft en ze weet nu ook, als je bij Jezus komt, dan geeft hij vertroosting. Dat is toch nog zo. Dat was toch niet alleen bij Martha zo. Maar dat is toch nog zo als de Heer een mens genade bewijst. Als je van ontmoetingen met de Heer in je leven afweet. Als je van uitreddingen weet. Als je van verhoring van het gebed weet. Als je weet van vertroostingen dat de Heer je opgezocht heeft. En dat de Heer tot je hart gesproken heeft. Als je ervan weet dat de Heere genade bewezen heeft en als hij dat onverdiend aan je geschonken heeft, dan gun je dat toch ook aan een ander? Dan gun je dat toch met name ook aan een ander van wie je weet dat hij er zo slecht aan toe is? Dat hij zo neergebogen is? Dan komt er toch ook iets van meeleven, van bewogenheid en van meelijden zelfs. Wat zou je een ander dan graag helpen? En je voelt maar al te pijnlijk bij tijden dat je een ander niet zo kan helpen als dat je wel zou willen. Je kunt het een ander wel gunnen en je kunt het een ander wel zeggen en je kunt een ander wel proberen moed in te spreken en je kunt een ander de woorden des Heren wel voorhouden. Maar je voelt toch ook je machteloosheid, want een neergebogen ziel, wie zal die oprichten? Maar gunnend ben je wel. En dat is denk ik toch een kenmerk van het ware. En als dat een kenmerk van het ware is, dan mogen we de vraag wel stellen hoe het dan komt dat soms Gods kinderen, die toch ook van ontmoetingen met de Heere weten, daarna zo koud en zo kil en zo onverschillig tegenover anderen kunnen staan. Zijn we dan zelf wel bij de Heere geweest? Weten we dan zelf wel van genadebeleving af? In ieder geval, die houding deugt niet. De houding van Martha is naar de schrift. Door Gods genade zelf gewerkt. Genade maakt gunnend. Het tweede wat wij in deze woorden uit dit gedeelte leren, dat is, terwijl genade gunnend maakt, werkt ongeloof aanstekelijk. Want in die dagen die aan deze dag vooraf gegaan zijn, we zagen dat al, hebben Martha en Maria treurend en klagend en hoofdschuddend bij elkaar gezeten en ze hebben met elkaar gesproken en alles wat ze tegen elkaar zeiden, dat kwam op hetzelfde neer. Steeds weer de klacht, steeds weer de vraag, steeds weer het onbegrip, steeds weer was Jezus er maar. En toen was hij er niet en toen kwam wel de dood. Was Jezus er nou maar eerder geweest? Was hij nou maar gekomen? En nu is het te laat. Zoals je dat in andere woorden ook ergens anders wel in de Bijbel vindt, denk aan de 77ste psalm. Heeft de Heere nou vergeten genadig te zijn? Heeft de toezegging een einde? Heeft hij zijn barmhartigheden door gramschap toegesloten? Nou, dat zeiden ze tegen elkaar. En wie er nou mee begonnen is, weet ik niet. De ene keer zal Martha het gezegd hebben, Maria, ik snap er niks van. Was de Heere er nou maar geweest? En Maria had geen weerwoord. En de andere keer zal Maria het geweest zijn die tegen Martha zei, joh, begrijp jij het? En dan had Martha geen weerwoord. En zo staken ze elkaar aan. En ze waren elkaar niet tot hulp en ze waren elkaar niet tot steun. Dat fantaseer ik toch niet. Het is toch veel te opmerkelijk dat als zij bij Jezus komen, de ene eerst en de andere daarna, dat ze precies hetzelfde tegen de Heere Jezus zeggen. Nou, dat is dan ook bij allebei aanwezig geweest. Die uiting van vertwijfeling, die uiting van ongelovigheid. En daar hebben ze nou elkaar in meegesleept. En dat is vaak nog zo. Dat is vaak nog zo. Dat Gods kinderen, als het dan niet al te levendig in hun ziel is, en als er duisternis gekomen is, en als er vragen zijn, en anders gezegd als de ongelovigheid de toon aangeeft, bij elkaar kunnen zitten en kunnen klagen over van alles en nog wat. Dat de hand des Heren toch eigenlijk verkort is en dat de Heren met zijn geest geweken is en dat er geen goede dominees meer zijn en dat er, noem maar op. Wat moet er nog van terecht komen? Nou, dat is net zoiets als wat Martha en Maria gezegd hebben. De Heren is geweken, de Heren kijkt niet meer naar ons om, de Heren heeft ons vergeten. Maar ze werden er niet door opgebeurd, de een beurde de ander niet op. Er staat in de schrift, twee zijn beter dan één, want als de één valt, kan de ander hem oprichten. Maar dat gaat in het geval van Martha en Maria helemaal niet op. Want als de één valt, dan gaat de ander ernaast liggen en ze liggen allebei in de gracht. En dat is nou het resultaat. Als je allebei met dezelfde machteloosheid en dezelfde neerslachtigheid geslagen bent. Dat is weinig opwekkends geweest in dat huis in Betanië. Twee kinderen Gods. Zeker, zeker, de Heere gaat een onbegrepen weg. Daar niks van af. De Heere doet raadselen voor hun ogen. En ze kunnen het niet verklaren. Maar twee oprechte kinderen Gods, aan Jezus voeten gezeten, door de Heere opgezocht, door de Heere begenadigd, weldaden uit de hand van de Heere gekregen. Maar er was weinig verheffens en weinig opbeurends. En die Joden die kwamen troosten, Die Joden met hun Joodse achtergrond en met hun Joodse godsdienst en met hun Joodse rouwgebruiken, die hebben er ook niet veel meegekregen van die zusters. Die hebben daar geen enkel woord van bemoediging gehoord. Want allebei die monden waren op slot. En die konden alleen, als ze open gingen, alleen maar klagen. Zo kan het dus ook zijn in het leven van Gods kinderen. En niet één van die twee zegt, ja, maar... Ze waren allemaal bezig in Psalm 4:42, om zo eens te zeggen. Al uw golven en uw baren gaan over mij heen. Maar niet één van de twee zei, maar de Heere zal uitkomst geven. Niet één kon er bovenuit komen. En dat is vaak nog het geval als Gods kinderen bij elkaar zitten en als ze me klagen en klagen. Maar is er dan echt alleen maar reden om te klagen? Is er dan echt alleen maar om de schouders te laten afhangen en geen woord van bemoediging, geen woord van geloofsvertrouwing meer te kunnen spreken? Is God dan echt geen God meer? Ook al ziet het er donker uit in de wereld, ook al hebben we veel reden om te klagen over de gang van zaken in de kerk, ook al zijn er een hele hoop symptomen die erop wijzen dat de vorst der duisternis een hoop macht aan zich getrokken heeft en een hoop zielen verblindt en een hoop mensen afvallig maakt en een hoop verwarring sticht, is God dan geen God meer? Ook al is de zaak van de kerk nog zo triest en desolaat, ook al zijn er nog zoveel wantoestanden in het leven van hen die de Heere vrezen, ook al ligt Jeruzalem in puin, die dichter van Psalm 102, die zag dat puin, die zag die puinhopen, en die zag dat verdriet dat daardoor veroorzaakt is, en die zag de machteloosheid van de inwoners van Jeruzalem om aan dat puin wat te doen en de stad te herbouwen. Maar de man eindigde niet bij het puin en hij eindigde niet met zijn blik naar beneden, maar hij keek omhoog, gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen, want de tijd haar stad voorspelt, die zo lang gewenste dagen van uw gunstrijk welbehagen, zijn, o God, in het eind geboren. Gij zult haar klacht verhoren. Een derde, als de Heere zijn woord tot iemand richt, dan doet hij dat altijd met persoonlijke toepassing. Het gebeurt hier heimelijk. Een andere mogelijkheid zag Martha niet. Maar ze zegt het dan, zei het dan heimelijk, zei het dan fluisterend in haar oor, de meester is daar en hij roept u. Want die boodschap is voor haar. Die is niet voor het hele gezelschap, die boodschap is voor haar. Heel persoonlijk, u. Wel, en zo zal een mens toch het woord van de Heere in zijn leven moeten leren gaan verstaan. Hebben we dat al eens gedaan? Het woord van de Heere verstaan als een door de Heere aan ons, aan ieder van ons persoonlijk geadresseerd woord. Kijk, wij zijn mensen die nogal vrijgevig zijn. We geven graag wat weg. Ja, nee, niet altijd, maar in de kerk wel. Als er een boodschap komt die voor ons bedoeld is en die ons niet al te zeer aanstaat, dan hebben we heel gauw de neiging om hem door te geven. Moet een ander zich maar eens aantrekken. Dan moet iemand eens goed naar luisteren. Zo vrijgevig zijn wij. We gunnen het graag aan een ander. Daar moeten we toch een keer vanaf. Want de Heere heeft toch altijd ons persoonlijk op het oog. En we hoeven niet zo uit te delen. Dat doet de Heere wel. Dat doet Gods Geest wel. We moeten wel leren luisteren met twee oren open naar wat de Heere tot ons heeft te zeggen. En of dat nou een woord van vermaan is, of een woord van terechtwijzing, of een woord van correctie, hebben we dat niet nodig? Of een woord van bemoediging, Het zou persoonlijk moeten worden verstaan. De meester is daar en hij roept u. Zoals de Heer in zijn wet zegt, gij, enkelvoud, gij zult en gij zult niet. En zoals de Heer zegt, enkelvoud, bekeert u. En zoals de Heer tegen Martha zei, hij roept, tegen Maria zei, hij roept u. En dan zal de Heer er ook voor zorgen dat het zo persoonlijk aankomt. En dan weten mensen het. Dan weten mensen het. Dan zit je te midden van anderen en toch ben ik het die door de Heer aangesproken wordt. En je voelt het, hij bedoelt mij. Als het ware zijn ogen zijn op mij gericht. Ik word aangesproken. En als het zo aankomt, zoals het bij Maria aankwam, wat gebeurt er dan? Dan sta je op. Dan wekt dat reactie. Dan maakt dat, dat woord dat met kracht, dat met klem, dat met overtuiging, dat persoonlijk toegepast tot ons komt. Dat maakt ons werkzaam. Dat doet ons opstaan. Dat doet ons tot de Here gaan. Dat doet ons bij de Here zoeken alles wat we nodig hebben. En zo komt dat woord tot ons. Zo bedoelt de Here het. De vraag die ik u wel stellen mag. Bent u ook wel eens net als Maria opgestaan op het woord van de Heere? Heb u het zo ook wel eens verstaan? Hij roept u. En dan vult hij eigenlijk door zijn Heilige Geest de naam erbij in. De meester is er. Elke keer als het woord gebracht wordt. Elke keer als de evangelie u wordt voorgesteld. De meester. Is er hier in dat woord en hij roept u. En omdat het zo komt, daarom zegt de psalm ook, verhard uw hart toch niet, maar laat u lijden. Lijden, hoe dan? Ja, gehoorzaam zijn. Maria heeft gehoord. Maria heeft het verstaan, ook al werd die boodschap fluisterend tegen haar gesproken. En wonderlijk genoeg, nou geeft ze er acht op. Let u daar ook nog even op. De eerste keer kwam dat woord ook. Toen was het algemeen. Toen kwam het tot allebei. Iemand had Jezus gezien, iemand was door Jezus, toen Jezus nog buiten Betanië was, naar het huis van Martha en Maria gestuurd, had daar de boodschap laten brengen dat de Heer Jezus gekomen was. En Martha heeft het toen al persoonlijk verstaan. Bij Maria moest het nog worden toegepast. Die toepassing mag ik nu ook maken. Maria heeft het ook gehoord. Maar welke reden ze dan ook had, ze is niet gegaan. Ze heeft die roepstem, en als ze dat nou de tweede keer ook eens gedaan had, die roepstem wel horen. En nou niet gaan, toch niet gaan, de meester laten wachten, de meester laten roepen, de meester te vergeefs laten roepen. Maar nou zorgt de Heere ervoor dat ook zij met onweerstaanbare kracht getrokken wordt. En dan moet ook alles opzij. Ja, maar ze heeft een huis vol met mensen die komen condoleren. Die kun je toch zo niet ineens achterlaten. Dat is toch ook niet beleefd. Ze heeft met die mensen niks meer te maken. Al die drukte die een mens heeft. En al die beslommeringen die een mens heeft. En al die bezigheden die ons zo in beslag kunnen nemen. We hebben er op een gegeven ogenblik niks meer mee te maken. Als we verstaan, de meester is daar en hij roept u. Dan laat ze al die gasten waar ze zijn. En of het beleefd of niet beleefd is. Het zou nog veel, mag ik het zo zeggen, onbeleefder zijn geweest. Om de meester te laten wachten. En dan weet u hoe het gaat. Ja, dit keer bij Maria niet. Maar u weet wel hoe het wel gaat. Als die boodschap komt, als die koning de genodigden voor de bruiloft van zijn zoon uitgenodigd heeft en hij laat ze op het laatste moment vertellen dat alle dingen nou gereed zijn en dat ze nu verwacht worden in het paleis.
U weet hoe het ging. Toen zei de een, ja, het spijt me geweldig. Maar ik heb net een juk ossen gekocht. En dan moet ik toch eigenlijk eerst eens van kijken hoe die beesten zijn. Of ik geen miskoop heb. En die ander die zei, het spijt mij eigenlijk ook heel erg. En ik had er graag aan voldaan, zeker. En de koning moet toch alsjeblieft niet denken dat ik zijn uitnodiging minacht. Maar ik heb een akker gekocht. En ik wil toch ook graag weten wat ik nou gekocht heb. Dus het komt vandaag wel heel ongelukkig uit. En een derde die zegt, ja, neem me niet kwalijk. En ik hoop dat je mijn boodschap eerlijk bij de koning overbrengt. En dat... En, maar ik heb een vrouw getrouwd en die kan ik toch ook niet alleen thuis laten. Al met al bewijzen dat andere dingen belangrijker waren. Dat die andere dingen voorgingen. En dat de koning niet bovenaan stond en dat de nodiging van de koning geen prioriteit had. En dan kan een mens overal achter schuilen. Dan kan hij elk argument, elk excuus gebruiken, althans zo denkt hij. Maar het zijn allemaal droggronden en het zijn allemaal leugens. En het is voor de Heere één bewijs. U hebt mij niet echt nodig. U zit om mijn genade niet echt verlegen. Om dat genadebrood wat ik aan mijn gasten uitdeel om niet en waar ze niks voor hoeven te betalen en niets voor hoeven mee te brengen. Om dat genadebrood bent u nooit verlegen geraakt. En nou weeg je je geld uit voor wat niet verzadigen kan. Hoe lang doe je dat nou? En nodigend zegt de Heere, o allergeedorstige, kom toch tot de wateren. Doet u dat nog altijd? O, ergens achterweg schuilen en zeggen, het komt nou niet goed uit. Het komt natuurlijk nooit goed uit. Laten we eerlijk wezen, we hebben altijd wel wat. Maar zijn we nou die excuses in ons leven wel eens kwijtgeraakt? En is dat genade aanbod van die koning, alle dingen zijn gereed. En je mag komen en je mag nemen en je mag drinken en eten om niet, zonder prijs en zonder geld. Is die nodiging, die genadenodiging nou als zo bij ons aangekomen, dat we niet anders konden doen dan Maria deed. Opstaan en gaan, omdat hij het zegt, in gehoorzaamheid. Daar moeten we toch zijn en zo moet het toch een keer gaan. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Psalm 25, het zesde vers.
Een ogenblik pauze nu.
En dat zowel Martha als Maria in die genade delen als ze tot de Here komen. Ja, dat is daar een bewijs van. Maar al zouden er nog veel meer mensen in die geschiedenis tot de Here gekomen zijn. Met hun verdrieten, met hun noden en met hun vragen. Dan zou de Here ook voor hen klaar hebben gestaan. Je leest in de Bijbel, ik denk aan het slot van Marcus 6. Dan is Jezus gekomen in het land Genesaret. En als zij uit het schip gegaan waren, terstond werden zij hem kennende. En het gehele omliggende land doorlopende, begonnen zij op beddekens, degene die kwalijk gesteld waren, om te dragen ter plaatse waar ze hoorden dat hij was. En zo waar hij kwam in vlekken of steden of dorpen, daar legden ze de kranken op de markten en baden hem dat ze maar de zoom van zijn kleed mochten aanraken. En zovelen als er hem aanraakten, werden gezond. Ja, ik weet niet of u zich dat voor kan stellen, hoe dat daar geweest is. De Heer Jezus reisde van de ene dorp naar het andere, en overal waar hij kwam, daar waren de mensen al op de hoogte gesteld van zijn komst. En wie er ook maar ziek was, en wie er ook maar een of andere kwaal had, en doet er niet toe welke kwaal ze hadden, ze legden die mensen op de markt of langs de weg waarvan ze wisten en vermoedden dat de Heer zou komen. En iedereen, maar dan ook iedereen die hem aanraakte, werd gezond. Dat moet toch wel heel erg indrukwekkend zijn geweest. Nou, is dat dan niet een bewijs van de rijkdom, van de overvloed van zijn genade? En als je nou, zoals we dat dan menigmaal doen, die genezingen van lichamelijke kwalen, of het nou van blindheid of van doofheid of van melaatsheid is, ook nog een keer zien als een beeld van wat de Heer in geestelijk opzicht doet. En als je dat nou bij de genezing van een melaatse mag doen, die lijn doortrekken en zegt, zo zijn wij nou geestelijk melaatse, maar bij de Heer is ook voor die kwaal, voor die erge kwaal, genezing. En als je dat dan nou hier ook eens door mag trekken, zovelen als hem aanraakte, zovelen als de hand op hem legde, zovelen als de toevlucht tot hem namen, zovelen als er met hun nood en met hun ellende bij hem schuiling zochten, met hun zonde, met hun schuld, met hun dwaasheid, met hun onkunde, met hun machteloosheid, zovelen. En ze werden allemaal gezond. Dus de grootheid van Gods genade blijkt daar wel uit. En inderdaad, als een mens dan ook maar, dat zie je bij deze zieken, dat zie je in de evangelie herhaaldelijk, als een mens dan ook maar gaan mag. Wie tot mij komt, zegt de Heer Jezus, zal ik geenszins uitwerpen. Wie dorst heeft, die komen, en wie wil, nemen het water des levens om niet. Ook een woord uit Gods woord. Voor degene die het om de Here te doen is, is er plaats bij de Here, is er hulp bij de Here, want hij is groot van goede tierenheid en waarheid. Het zit niet vast op gebrek aan genade, gebrek aan gunst, gebrek aan vergevingsgezindheid bij de Here. Het ligt nooit aan de Here als een mens niet deelt in die genade. Het ligt altijd weer aan de mens zelf, die op de een of andere manier zegt, ik heb een vrouw getrouwd, ik heb zoveel jokossen gekocht, ik heb een akker die ik moet bezien, ik heb zo druk, ik ben zo bezet. Is er overeenkomst met het zitten blijven van Maria en de bruid uit het Hooglied die ook niet opstond? En ook overeenkomst met de mirre die achterbleef op het handvat van de deur. En het de meester is daar en hij roept u. Deze vraag die gaat terug naar het boek Hooglied. Het vijfde hoofdstuk van dat boek. Waarin ons verteld wordt over de trage bruid. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem van mijn liefste die klopte was, doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vervuld met dauw, mijn haarlokken met nachtdruppen. En dan komt haar antwoord. Ik zelfs dat woord van de Heere haar niet in beweging kon krijgen. Niet dat ze niet wilde,
Zij heeft ook zulke argumenten niet gebruikt. Tenminste, dat kan ik niet geloven. Dat kan ik ook nergens vinden dat ze dat soort argumenten gebruikt heeft. Nee, nou hoeft de Heere niet meer te komen. Nou is die toch te laat. Maar dat het bij haar gewoon geestelijke uitputting was. En dat kan een mens natuurlijk uitermate verlammen. Ik heb die tekst al zo pas aangehaald. Een neergebogen geest. Wie zal die oprichten? Nou, doe dat maar eens. Dat kan alleen de Heere. Dus in dat opzicht, in het resultaat zijn ze wel gelijk, maar de motieven die erachter zitten, die zijn wel anders. Waar ik meer overeenkomst in zie, dat is in wat de bruidegom doet met die mirre die hij achterlaat, en de herhaalde nodiging aan het adres van Maria. Want dat is natuurlijk toch ook wel een opmerkelijk bewijs van de grootheid van Gods genade. De Heere Jezus zegt niet bij zichzelf, nou, ik heb Martha en Maria allebei genodigd en Martha is gekomen en Maria die is thuis blijven zitten, dus die moet nou zelf maar zien. Nee, zelfs al is dat af te keuren, ook al heb je nog zoveel begrip voor Maria, maar de Heere die weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat we stof zijn, die gaat het nog een keer herhalen. En dat doet de bruidegom eigenlijk ook. Hij heeft gezegd, doe mij open. Ze zegt, nee. En dan gaat hij weg, maar dan gaat hij niet zomaar weg. Dan laat hij toch eerst wat achter. En als de bruid dan toch berouw krijgt en opstaat en die deurknop vastpakt, dan zitten er handen ineens onder de mirre. En dat is een bewijs dat hij toch wat achtergelaten heeft voor haar. Omdat zijn hart toch bij haar is. Al is hij nu weggegaan. En dat bewaart haar voor moedeloosheid, voor wanhoop. Want ze had ook in de ontdekking dat zij hem zelf weggestuurd had, zo radeloos, moedeloos kunnen worden, dat ze het niet meer wist. Maar nu heeft hij er daarvoor bewaard, toch wat van zichzelf achtergelaten. En dat geeft haar vrijmoedigheid om hem nou te gaan zoeken. Dus daar zit wel een stukje overeenkomst in. Hè? De Heere laat zijn volk niet eindeloos in het verdriet. Ook als zij bij het eerste roepen wel eens in hun verdriet willen blijven zitten. Ook als ze moeten zeggen, zoals de psalm ergens zegt, mijn ziel weigerde getroost te worden. Want dat was het bij Maria toch eigenlijk. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Nou, dan weet de Heere toch nog wel een middel te bedenken om er dan toch nog bij te trekken. Dus in dat opzicht zie ik wel wat overeenkomst. De Heere is geen man dat hij liegen zou. Toch ben je bang om jezelf bijvoorbeeld belofte toe te eigenen, omdat je de innerlijke toepassing ervan niet gewaar wordt. Hiermee stel je in ongeloof de Heere tot een leugenaar. Gedachtig aan de noodzaak van de inwendige roeping kan het dan benauwd worden, zeker wanneer je weet dat het alleen Gods komst is die het heil volmaken kan. Kan de duivel je op deze manier niet verstrikken? Of is het de Heere die je aan hem en zijn woord wil verbinden? De vraag zit eigenlijk helemaal aan het eind. Is het nou van de duivel die op die manier probeert de mens te verstrikken? Of kan het ook beleid, bestuur, pedagogie van de Heere zijn om een mens op te voeden, les te leren en zo aan zich te verbinden? Ik denk dat het allebei kan. Ik denk dat het, om bij het eerste te beginnen, een list van de duivel kan zijn, en die maakt dan gebruik van je ongelovige instelling. Er is nou het woord Gods. En dat woord dat komt met de pretentie, heel terecht, dat het een betrouwbaar woord is. Dat de Heere inderdaad geen man is die liegen kan. Dat de Heere zijn belofte niet zomaar spreekt. Maar dat hij het meent, echt meent, als hij zondaren nodigt en als hij Gods volk troost en bemoedigt en belofte meegeeft. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten, en wat er dan allemaal niet aan woorden Gods staan die bedoeld zijn om de kerk, om het volk des Heren op en overeind te houden. Nou, en dan kun je voor jezelf zeggen, ja, dat zal allemaal wel waar zijn, maar, en dan heb je dus die tegenwerpingen. Als dat uit ongeloof gebeurt, dan maakt de duivel daar inderdaad gretig gebruik van. En dan ben je daar op een gegeven moment het slachtoffer van. En dan heb je zelf duisternis over je ziel heen gehaald. Door aan dat ongeloof toe te geven. En wat voor argument je daar dan ook voor gebruikt van. Ja, maar het moet toch toegepast worden. En een mens kan het toch zichzelf toch niet toe-eigenen. En dat zijn dan nog op een gegeven ogenblik allemaal woorden die waar zijn ook. Maar woorden die waar zijn kunnen ook leugens zijn. Wees maar net hoe je ze zegt. En uit welke achtergrond je ze zegt. En als het dooddoeners zijn. Nou, dan moet je niet vreemd opkijken dat er dan inderdaad magerheid over je ziel komt. Maar nou van de andere kant. Een mens heeft onderwijs nodig. De Heere moet onderwijs geven. En hij doet dat als de meest wijze pedagoog die er ooit is. En hij doet dat door dingen te geven, maar hij doet dat ook door bepaalde zaken ons te onthouden. De Heere maakt arm en hij maakt rijk. En hij alleen bepaalt wanneer hij wat doet. En als hij wat dan ook doet, dan doet hij dat met de bedoeling. Dan heeft hij daar inderdaad een bedoeling mee. En als hij nou ja, de belofte wel geeft, maar hij onthoudt ons op een gegeven ogenblik de werking, de toepassende werking van de Heilige Geest. Dan kun je in dat woord lezen en dan ga je tot dat woord met de begeerte, Heere, spreek tot uw knecht. Dan gooi je het net uit, om zomaar eens te zeggen, in de zee. En je vist en je vist en je vangt geen enkele vis. En dat kan een wijze bedoeling van de Heere hebben. De Heere kan je op die manier ook laten weten en laten voelen. Zie je wel, zonder mij kunt gij niets doen. De Heere kan je op die manier leren dat het helemaal te vergeefs is als een mens vroeg opstaat en laat opblijft, maar dat de Heere het zijn beminden als in de slaap geeft. Je kunt op die manier de les leren dat je zelfs ook met al je ijver en met al je inspanning, hoe goed bedoeld dan ook, jezelf nog geen millimeter dichter bij de Heere kan brengen en dat je geen enkele daad van geloof kunt oefenen als de Heere er niet in meekomt. Als de geest, ik gebruik die uitdrukking uit Ezechiël 1, als de geest niet in de raderen is, dan gebeurt er gewoon niks. Dan moet je voor jezelf constateren wat de discipelen zeiden, we hebben de hele nacht gevist en niks te gevangen. En dan moet op een gegeven moment, en dan denk ik maar verder aan die geschiedenis van de visvangst na Jezus' opstanding, dan moet de Heere aan de oever staan en dan moet hij tegen je zeggen en dan moet je het net eens aan de andere kant uitgooien. En dan zegt de mens misschien net als Petrus, ja wat heeft dat nou voor nut? Zit daar dan wel vis? Heel de nacht gevist en niks te gevangen, we zijn nat en we zijn bezweet en we zijn moe. En als de Heer het zegt, doe dat nou eens, dan hoef je er verder niks aan te doen. Dan zitten er 153 grote vissen in. Dus het hangt er maar vanaf in welke gesteldheid een mens met die dingen werkzaam is of niet werkzaam is. Als je altijd maar weer het argument gebruikt, eigenlijk het ongeloofsargument, dan kan de duivel daar inderdaad op inspelen en dan heb je het resultaat in een magere ziel. Maar als de Heere het doet, dan heeft de Heere de bedoeling om, ja, om je er beter van te laten worden. En dan laat het dan maar een moeilijke nacht zijn, een nacht van vissen en niks vangen. Maar dan is de morgen des te rijker als de Heere die grote vangst geeft. Ja, dit keer heb ik nog heel wat vragen, dat merkt u wel. Vorige keer zei u dat er zoveel algemene kennis van de Heere Jezus is. Dus dat we moeten onderzoeken enzovoort. Nou, in de preek van zondagmorgen zei u dat er voor elke goddelijke openbaring de verlichtende werking van de Heilige Geest nodig is en dat we nog zo blind zijn voor zoveel zaken. Welke eis moet je dan aan jezelf stellen? Je wilt meer over de Heere Jezus weten, maar je beseft vaak ook die blindheid. Ja, die dingen die zijn toch niet met elkaar in tegenspraak. Onderzoek de schriften. Dat kunt u elke keer lezen als u hier in ons verenigingsgebouw komt op dat bord aan de muur. Onderzoek de schriften. Dat is de opdracht die de Heere geeft en die de Heere blijft geven. Want waar zouden we nou meer begeerig naar moeten zijn dan naar het onderwijs uit het woord van God. De schriften En die alleen, die kunnen ons wijsmaken tot zaligheid. Dat is het woord van de Heere Jezus Christus. En alleen in hem zijn alle schatten van wijsheid en kennis. Alleen hij kan ons God doen kennen en de zaligheid geven enzovoort. Dus onderzoekt de schriften. Psalm 1, de godzalige, de rechtvaardige is iemand die de wet des Heeren bepeinst, dag en nacht. Maar dat je daarbij de verlichtende werking van de Heilige Geest nodig hebt, dat is net zo waar. Je moet er ogen voor krijgen, je verstand moet verlicht worden. En dat is terecht, dat heb ik zondag gezegd, voor elke openbaring, voor elk onderdeel van de hele waarheid Gods heeft de mens iedere keer weer de verlichtende werking van de Heilige Geest nodig. Ook al heb je in je leven een aantal dingen leren verstaan, waarvan je dus kan zeggen, nou dat heeft de Heere me nou geleerd. Dat heeft de Heere me nou doen opklaren. Dat heb ik nou begrepen. Wat het dan ook is. Dan kom je weer een ander onderdeel tegen van de hele Godsopenbaring. En dan moet hetzelfde mee gebeuren. Dat moet de Heere ook weer verklaren aan je hart. Die discipelen die wisten, gij zijt de zonen Gods. Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En ze wisten best nog een paar andere dingen van de Heere. Maar dat de Heere moest opstaan uit de doden. Dat hij eerst sterven moest aan het kruis. Dat was hen volslagen een raadsel. Daar was toen geen plaats voor. He, waar het zondag dan over ging. Over die intocht in Jeruzalem. Dat de Heere dat al eeuwen tevoren voorzegd had. Nou, dat wisten ze natuurlijk wel. Maar ze hadden die toepassing niet gemaakt. Er was geen licht over die tekst gevallen. Totdat als de Heilige Geest komt en als Christus verheerlijkt is, zoals Johannes zegt, het licht ook daarover opgaat. En ze gaan ontdekken. Dus dat blijft waar. De schriften moeten onderzocht worden en in getrouwheid en met diepe ernst en met grote ijver. Maar nooit kunnen we dat doen zonder het gebed om de verlichtende werking van de Heilige Geest. Dus die twee horen heel duidelijk bij elkaar. Welke eisen je jezelf dan moet stellen? Ja, eis. Dat je inderdaad zo bezig mag zijn in getrouwheid met het waken in Gods geboden en Gods inzettingen. En dat je dat verder aan de Heere mag overlaten en toevertrouwen. Heere, spreek. Want uw knecht hoort. In dit verband, het onderzoeken en bepeinzen van de wet de ganse dag, weet ik soms in het dagelijks leven niet de juiste verhouding meer. Er zijn zoveel aardse beslommeringen, net als bij Martha. Dingen die ook vaak moeten, eten, koken, boodschappen, zorg voor kleding enzovoort enzovoort. Ik bedoel dat niet als een excuus, maar hoe vind ik daar een juist evenwicht in? Ik kom er voor mezelf vaak mee in conflict, bijvoorbeeld achteraf gezien, ik had die tijd beter kunnen besteden in andere zaken of in het lezen van de Bijbel. Ja, ik denk dat je dat soort beschuldigingen allemaal wel zult houden. Dat je er toch te weinig tijd voor nam. Dat je er toch te weinig ernst in legde. Dat je er toch te weinig mee bezig was. En dat zo vaak andere dingen de eerste plaats gingen innemen. Ja, natuurlijk is het waar. Een mens heeft zijn taak hier op aarde. Een mens heeft dingen te doen. En die mag je ook niet verwaarlozen. Net zo min als dat je ziel mag verwaarlozen, mag je je lichaam verwaarlozen. En mag je de zorg voor je gezin verwaarlozen. Daar hebben we bij het trouwen uit het huwelijksformulier ook het een en ander van gehoord. En daar hebben we ook beloften over afgelegd. Op uw huishouding de goede acht hebben. Niet waar? Dat wordt dan tegen de vrouwen gezegd. En ze hebben ja gezegd. En die mannen die hebben ook beloofd dat ze getrouw en naastig in hun goddelijk beroep zullen arbeiden. En ze zeiden ook ja, dat zullen we doen. En dan zullen we nog wat overhouden ook om de armen mee te delen. Ja, dus, maar daar kun je ook niet onderuit voor Gods aangezicht. Maar ik weet ook niet hoe je dat nou voor iedereen persoonlijk moet aangeven. Wat is nou het evenwicht? Ik weet wel dat we vaak heel makkelijk, net als die mensen in de gelijkenis, een excuus bedenken van maken van wat we allemaal hier te doen hebben. En ik denk, of ik weet, dat dat zoeken van een excuus vaak onterecht is, oneerlijk. Want we zeggen dat we het zo druk hebben en dat we die dingen toch ook moeten doen. Maar we verzwijgen dat we er geestelijk geen zin in hebben om wat anders te doen. En dus vluchten we in die dingen. Is het vaak niet zo? Maar we onszelf niet voor de gek houden en bedriegen. Voor Gods aangezicht zeker niet. Maar dat het vaak geesteloosheid is die ons zo bezighoudt met de aardse beslommeringen. Ik weet aan de andere kant ook dat als de dingen van de ziel, de verhouding tot God en het leven met de Heere echt gaan wegen in je leven, dat je dingen waar je anders vaak zo druk mee bent eigenlijk toch vrij gemakkelijk een poosje kan laten rusten. En dat je daar niet eens zo'n belangstelling meer voor hebt. Zeker niet meer in die mate als dat dat eerder het geval is. Natuurlijk kan dat ook in een uiterste overslaan. En dat gebeurt soms ook. Dat gebeurt soms in het leven van mensen die de Heere vrezen, dat ze zo bezig zijn met de geestelijke dingen dat ze de aardse dingen eigenlijk verwaarlozen. En dan moeten ze ook weer gecorrigeerd worden. Maar iedereen moet daar toch voor zichzelf met de hulp van de Heere en onder de leiding van Gods geest maar een zeker evenwicht in zien te vinden. Maar dan na de regel van Matthäus 6 vers 33 zoekt eerst het koninkrijk Gods. Dat zegt de Heere dan toch wel als de eerste verplichting. Zoekt eerst het koninkrijk Gods. Dat waren de schriftelijke vragen. Er is nog even tijd voor een aanvullende mondelingenvraag, als die er is. Gerrit.
Toen Maria geroepen werd en ze ging, moeten we dat zien als de krachtdadige roeping?
Moeten we de roeping van Maria, de tweede keer dus, dat ze toen inderdaad ging, moeten we die zien als de krachtdadige roeping? Ja, wij spreken natuurlijk in het kader van de Orde des Heils over de roeping. En dan maken we onderscheid tussen algemene en bijzondere roeping. En van die bijzondere roeping zeggen we dan dat die is krachtdadig en onwederstandelijk. Nou denk ik dat die roeping in het leven van Martha al plaatsgevonden had. En van Maria ook. Want daar begint het natuurlijk eigenlijk mee. Als een mens op de weg des levens gebracht wordt, dan doet de Heere dat door zo iemand onwederstandelijk te roepen en te trekken. Dan is dat roepen eigenlijk tegelijkertijd een trekken en dan loopt dat gelijk uit in wedergeboorte. Enfin, dan, en dat was volgens mijn overtuiging bij alle drie, bij Martha, Maria en Lazarus, al eerder in hun leven gebeurd. Of dat voor hen op een moment was gebeurd wat ze nog altijd aan konden wijzen, of dat, ja, dat voor hen wat dat betreft verborgen was. Maar ze wisten in ieder geval van een toen en een nu. Wat er nou gebeurt, dat kun je zien als een soort herhaling van die krachtdadige roeping. In ieder geval is de roeping voor haar, toen die de tweede keer tot haar kwam via haar zuster, is voor haar met zoveel kracht gekomen dat die zeker ook onwederstandelijk was. Daarom ging ze. En dat zal in ons leven vaker moeten gebeuren. Je ziet dat bij Martha, bij Maria dus. Je ziet dat eigenlijk, je kunt het bij jezelf ook nagaan. Ook al weet je dus dat de Heere in je leven verandering gebracht heeft, dat je uit de dood in het leven overgegaan bent, dan zal er nog heel wat keren in je leven beleefd worden en waargemaakt worden dat de Heere opnieuw in beweging brengt, dat de Heere opnieuw tot zich doet uitgaan, dat de Heere opnieuw doet opstaan. En ja, telkens heb je daar die onwederstandelijke werking van Gods geest voor nodig. Eigenlijk voor elke geloofsoefening. Of het nou toevlucht nemen tot de Heere is of betrouwen op de Heere, je hebt voor al die geloofsoefeningen altijd weer de werkmeester van het geloof, de Heilige Geest, nodig. En ja, die moet het dan ook werkelijk met kracht doen. Ja? Nog meer vragen? Anja. Ja. Ja. Nou ja, je hebt eigenlijk al een beetje verder gemediteerd. Ja, ik zei dus ook al, de Heere weet ook voor Maria nog wel een oplossing te vinden. Om haar op een bepaalde manier langs een andere weg dan Martha natuurlijk, al was het dan niet onder vier ogen, toch ook op te tillen uit haar moedeloosheid. En wat daar daarnaast gebeurt, ja, wat mensen ten kwade gedacht hebben, dat doet God soms ten goede komen. Die mensen gingen uit nieuwsgierigheid mee. Eigenlijk waren ze een plaag voor Maria op dat moment. Van, ja, waren jullie alsjeblieft nou maar aangebleven? Want ik wil de Heer Jezus nou wel eens afzonderlijk ontmoeten. En dan staan ze er weer met een nieuwsgierigheid bij. Ja, maar het is waar. Dan buigt de Heer dat straks om en dan zijn er zoveel getuigen bij. En niet alleen maar dat er dan een hoop getuigen bij zijn. Maar als je verder leest in hoofdstuk in vers 45, dan zijn er van die mensen nog een hele hoop die tot geloof komen ook. Ja, dus dan maakt de Heere daar toch nog een goed slot aan. Ja, ook alweer, kom ik bij de eerste vraag terug, of genade ook groot is. Ja. Nog meer vragen? Ja, het is...
Maar ja, ik ben er toch nog wel even op in, hè. De tijd hier in de grote regel is. En dat de bekering die wordt niet teweeggebracht door middel van uiterlijke prediking. Nog door aanraden, op welke manier dan ook. Maar door de inwendige van God.
Ja.
Daar wil ik toch wel iets meer van gaan willen horen.
Hm. De bekering wordt niet tot stand gebracht door de uiterlijke roeping, door de prediking, de uiterlijke prediking, maar door het werk dat de Heere inwendig doet. En als u daar meer van wil horen, dan zou ik dit willen zeggen. De remonstranten tegen wie dit geschreven is, die waren van overtuiging dat een lichte aanrading al voldoende was om de mens tot de keus te brengen. Zij gingen natuurlijk uit van de vrije wil. De mens heeft nog een vrije wil overgehouden en die kan die gebruiken. Die kan die gebruiken om te beslissen in de Heere te gaan geloven enzovoort enzovoort. Hoe komt een mens nou zover dat hij die vrije wil gaat gebruiken? Nou, dan moet je hem op aanspreken. Dan moet je hem eigenlijk toezien te bewegen. Je moet hem over de streep trekken. En nou kunt u begrijpen dat als dat de achtergrond is in het denken van de remonstranten, van de Arminianen ook vandaag, dat zij in hun prediking er alle nadruk op leggen, af bij de opleiding van hun predikers, dat die mensen een geweldig overwicht over de hoorders moeten zien te krijgen. En dat zij met hun woorden proberen moeten die mensen over de streep te halen, de mensen te overtuigen. En gevoelige naturen die daar gevoelig voor zijn, die kunnen op die manier gemanipuleerd worden. En zo zie je dan gebeuren dat de mensen bewogen worden, opgewekt worden en, zoals ze dan zelf denken, de keus te doen. Nou, dat hebben de vaderen in Dort ook al gezien. Dat is nou typisch iets bij de remonstranten. En daarom hebben ze gezegd, ja, maar die prediking die doet het niet. En die aanradingen die doen het niet. Maar het zal toch altijd uitsluitend het godswerk van binnen zijn. Nou, daar moeten wij ons inderdaad zeker van bewust zijn. Ik denk dat het juist is dat je dat in de Bijbel ook terugvindt. Dat je dat in de hele argumentatie van Paulus terugvindt als hij preekt, dat je dat bij de Heer Jezus ook terugvindt in de manier waarop hij spreekt, dat alles wat God aan een prediker gegeven heeft om mensen de boodschap zo dicht mogelijk bij het hart te brengen, gebruikt moet worden. Dat je een appel moet doen op het geweten. Waarom zoudt gij sterven, zegt de Heer ook. Dat je proberen moet de mensen te bewegen tot het geloof. Zegt Paulus ook. En zo zijn er wat meer dingen te noemen, maar dat wij toch altijd voor onszelf de conclusie moeten trekken. Maar nou ben ik nog alleen maar bij het oor. Hooguit. En de rest houdt de Heere toch in eigen handen. En dat laat hij je merken ook. Want dan doet God het. En als hij het doet, nou dat is toch meer dan eens de ervaring van een prediker, dan valt hij er helemaal buiten. Want dan heeft hij er helemaal niet aan gedacht, die of die of die. En dan is hij er misschien bij zijn hart helemaal niet goed bij geweest. En dan heeft hij misschien een preek gehouden waar hij zelf een 4 of een 3 voor geeft. En dan heeft de Heer, daar zijn hele sterke voorbeelden van. Om één voorbeeld te noemen, Er was eens een keer een vrouw in een van de gemeenten van onze kerken, jaren geleden al, en die vrouw die was gelovig, en ze had een Roomse man. En ze had die man al vaak proberen te bewegen, ga nou eens mee, ga nou eens mee. Ja, nou, die man die had altijd nee gezegd, hè, die wou er echt niks van weten. En op een gegeven ogenblik zegt hij, nou ik ga mee, want ik wil toch ook wel eens horen wat jij daar nou zondags altijd hoort. En die vrouw die slaat de schrik om het hart, want ze hoort afkondigen dat die dominee, die man was Rooms, dat die dominee gaat preken over het onderscheid tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis. En toen dacht ze, nou krijg ik natuurlijk helemaal thuis de wind van voren, maar de Heren gebruikte het wel. Ja. Dus dan zie je dat de Heren het doet en dat de Heren het soms door middelen doet waarvan jij helemaal niet verwacht had dat hij ze zou gebruiken. Dus, ja. Nog meer vragen? Dan gaan we Psalm 119, vers 86 zingen. Ja, de volgende keer, ik heb dat in het kerkblad gezet, dat is een beetje ongelukkig, want de tweede woensdag van maart, dat is net de avond voor de biddag. Dat is nou ook niet de meest geschikte avond, dan hebben we de volgende dag twee keer gelegenheid om het woord te horren. Dus ik wou die gelegenheid maar overslaan en dan in maart alleen op de vierde dinsdag samenkomen. Psalm 119, vers 86, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. danken u, Heere, voor wat u ons ook vanavond uit uw woord hebt willen aanreiken. Voor de genade die daarin openbaar kwam. Voor de trouwe zorg die gij aan al uw kinderen bewijst. Voor de genade die opbeurt en die zoekt te vertroosten en die moed en kracht geeft. Want wat hadden die twee zusters in Betanië dat toch heel bijzonder nodig. En Heer, nu zijt gij immers nog dezelfde. Zo wilt gij uzelf toch nog openbaren en doen kennen. Zo moeten wij u ook leren kennen, Heere. Als de zaligmaker van zondaren, als de bron van alle goed, als de overvloeiende fontein van alle genaden. In onze armoede, in ons gebrek, in onze schuld, in onze onwetendheid, in onze verdwaasdheid, in onze onmacht, in onze slavernij, Heren, en wat er dan ook allemaal van ons gezegd kan worden, sinds we in Adams val zijn meegesleurd. We hebben in al die ellende maar één ding nodig, dat gij uzelf aan ons bekend maakt en dat we in u een algenoegzame en een volkomen zaligmaker vinden. Voor voorspoed en tegenspoed, voor gezondheid en ziekte, voor dagen van vreugde en dagen van droefheid, voor lichaam en ziel, in leven en sterven. Heere, openbaar uzelf aan ons en geef dat wij met ijver de middelen mogen gebruiken die gij ons daartoe nog verleent. Vergeef ons onze zonden, Heere, en wilt u wat we vanavond overdachten met uw zegen achtervolgen. Om Jezus wil. Amen. Wel thuis.